too early to talk about 270, the magic number. Oh, and there's some development
last... Let's talk about the map.
Yeah, let's talk about the map for a second, because there's a buzzing about Nebraska right now. The governor there has thrown his support behind an effort that would no longer allocate the electoral votes by congressional district. Because right now, it's 5 votes there. Typically, Republicans get 4, and President Biden, Democrats get the 1 from Omaha.
That's right.
If that changes, and we don't know that it will, the state legislature is going to look at it, but if that changes... That takes away Biden's best path to win, because if he wins Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, but loses the other swing states and no longer picks up the one in Nebraska, 269, that leads playbook this morning, the alarm among Democrats that this is possible.
Je hoort Jonathan Lemire, een commentator bij Morning Joe, want daar hadden ze deze week, net als op veel Amerikaanse televisieprogramma's, over de kiesmannen. Want wat er nu gebeurt in Nebraska, dat lijkt heel erg klein, maar dat kan in november grote gevolgen hebben. Ja, want wat is daar nu aan de hand? Ja, ontzettend spannend is het daar. Hoewel het een beetje gemierenneuk lijkt, is het dat zeker niet, want het staat voor iets groters. Nou, wat is er aan de hand? Nebraska, die heeft 5 kiesmannen te vergeven in november. Hè? Dus 5 punten die uiteindelijk nodig zijn, zeker voor de Republikeinen, om minstens die 270 kiesmannen te kunnen behalen. Nou, Nebraska is een diep rode staat, dus ga er maar vanuit dat die punten voor de Republikeinen in de pocket zijn. Alleen, de Democraten slagen er toch af en toe in om er 1 kiesman vanaf te sprokkelen. Nou, waarom is dat? Nebraska is een van de weinige staten die geen winner-take-all systeem heeft. Hè? Dus noem iedere andere staat, ik noem maar even wat, Californië. Er wonen miljoenen mensen. Degene die daar de meeste stemmen krijgt, die kandidaat krijgt alle kiesmannen die er voor die staat staan. Dus het winner takes all systeem. In Nebraska doen ze het wat anders. In Nebraska zeggen ze, nou, wij hebben 5 districten. Wij vaardigen normaal gesproken dan ook vanuit die districten 5 congresleden af naar het landelijke congres in Washington. En wij doen dat winner take all systeem via die districten. En die zijn ieder een kiesman waard. En dus kan het zo zijn dat 4 van die 5 districten, die zijn wat landelijker gelegen, die stemmen altijd Republikeins. Maar dat ene district, daar staat de hoofdstad Omaha in. En die hoofdstad, daar wonen wat progressievere mensen. En daar stemmen mensen vaak op de Democraten. En dus sprokkelen de Democraten er altijd wel 1 kiesman af. Dus gaan er 4 kiesmannen vanuit Nebraska naar de Republikeinen en eentje naar de Democraten. Wat heeft de Republikeinse gouverneur nu gezegd? Die heeft gezegd, nou, misschien moeten we daar maar vanaf en moeten we gewoon, net als eigenlijk heel veel andere staten, de 5 kiesmannen die wij hebben, gewoon geven aan degene die in onze hele staat de meeste stemmen haalt. Lees Donald Trump, de Republikeinse kandidaat. Er is een beweging bezig in het congres van Nebraska om dat te doen. En de Republikeinse gouverneur heeft nu gezegd van, nou, ik sta er wel open voor. Als dat door het congres komt, dan zal ik dat ook bekrachtigen. En als dat nog voor de verkiezingen in november lukt, nou, dan krijgen de Republikeinen er dus 1 kiesman bij vanuit Nebraska. Dat is er maar eentje, maar dat kan natuurlijk bij hele spannende verkiezingen beslissend zijn. En zo zag je ook op Morning Joe en heel veel andere programma's analisten zeggen, waaronder ook de Amerikaanse Herman de Scherman Steve Kornacki, zo'n scenario waarbij die ene kiesman van Nebraska bepalend kan zijn, is niet heel ver weg. Want ik ga er even snel doorheen, want dit soort dingen zijn altijd veel beter om te laten zien dan te zeggen. Maar om het even simpel te doen, als je kijkt naar de verkiezingsuitslag in 2020, kreeg Biden 306 kiesmannen tegenover Trumps 232 kiesmannen. Nogmaals, je hebt er 270 nodig om te winnen. Dat is de helft van het aantal beschikbare kiesmannen plus 1. Dus Biden 306, Trump 232. Vanwege de bevolkingstelling is er wat gewijzigd in het herverdelen van die kiesmannen. Er zijn wat staten die er kiesmannen bij hebben gekregen, omdat er meer mensen zijn gaan wonen en staten waar ze eraf zijn gegaan. Dus als de verkiezingsuitslag hetzelfde zou zijn, dan zou Joe Biden al wat minder kiesmannen krijgen. Hij daalt van 306 naar 303. En Trump stijgt dan logischerwijs van 232 naar 235. Dus Biden verliest al wat kiesmannen. Nou, als we 3 staten pakken waar het heel erg spannend was bij de vorige verkiezingen. 3 redelijk kleine staten en die kleuren wij van blauw naar rood. Hè, dus die gaan ineens van Biden naar Trump. Dat zijn eigenlijk, is dat een beetje het laaghangend fruit voor de Trump-campagne. Dan hebben we het over Arizona, Georgia en Nevada. Nou, als we die aan Trump zouden geven, dan in 1 keer wordt het heel spannend. Want dan heeft Biden 270 kiesmannen nog maar over en heeft Trump er 268. Nou, en als we daarbij optellen, en daarom is het belangrijk dat Nebraska niet 4 kiesmannen aan de Republikeinen geeft deze keer, maar alle 5 kiesmannen aan de Republikeinen geeft, dan gaat Trump in één keer van 268 naar 269 kiesmannen. En gaat Biden van 270 naar 269 kiesmannen ook. En dat betekent dat beide kandidaten dan gelijk staan, 269 kiesmannen hebben. Nou, die vraag hoeven jullie meteen niet meer in te sturen, want ik kan me voorstellen dat jullie willen vragen, ja, wat gebeurt er bij een gelijkstand van het aantal kiesmannen? Nou, dan gaat de presidentsverkiezing naar het Huis van Afgevaardigden en zal daar gestemd worden over de verkiezingsuitslag. Nou, het Huis van Afgevaardigden is in Republikeinse handen, dus dan zou Trump president kunnen worden. Nou, dit scenario is een van de vele scenario's die in november natuurlijk werkelijkheid kan worden, maar het is een scenario en het geeft maar aan dat iedere kiesman telt en dat dus zo'n beweging van de Republikeinen in Nebraska, waardoor Trump er mogelijk een kiesman bij krijgt, wel degelijk grote gevolgen kan hebben in november. Nou, wat ik daar vervolgens van vind, ja, jullie kennen mijn mening over de kiesmannen. De kiesmannen horen bij het Amerikaanse politieke systeem. De president is de enige man of vrouw die de Amerikanen landelijk kiezen. En dus maakt het niet zoveel uit wie er landelijk de meeste stemmen krijgt. Het gaat erom, kun je je steun verspreid over de Verenigde Staten, dus in die staten, zoveel mogelijk zien te vergaren verspreid over het land. Dus dat kiesmannensysteem, dat hoort bij het Amerikaanse systeem. En dus kan het ook voorkomen dat iemand die landelijk de meeste stemmen haalt geen president wordt. Dat is Al Gore gebeurd in 2000. Het is Hillary Clinton gebeurd in 2016. En het zou Joe Biden kunnen gebeuren in 2024. Nou, dat kiesmannensysteem hoort bij Amerika. Dat Nebraska dit nu doet, is op zich ook niet zo gek. Want nogmaals, alle andere staten doen dit ook zo. Natuurlijk is het zo dat de Republikeinen gewoon met een spelletje bezig zijn om er een kiesmannetje bij te sprokkelen. Dat is zo. Dat hoeven we het over niet moeilijk over te doen. Maar ja, alle andere staten hebben dit systeem ook. Dus dat ze het doen is niet zo gek. De Republikeinen hebben ook wel eens geprobeerd bijvoorbeeld om dat systeem wat ze in Nebraska hadden, om dat in Californië via een referendum mogelijk door te laten voeren. Omdat ze zeggen, ja, Californië wonen zoveel mensen. Het is eerlijker als we die kiesmannen gewoon via dat lokale districtenstelsel daar verdelen. Nou, dat zou betekenen dat die meer dan 40, ik geloof bijna 50 kiesmannen die Californië rijk is, ja, dat daar een heel groot deel bij de Democraten van afsnoepen. Dus zo proberen de Republikeinen dat kiesmannensysteem in hun eigen voordeel uit te laten vallen. Maar ja, nogmaals, dat hoort wel een beetje bij het Amerikaanse politieke systeem. Overigens is de oplossing voor de Democraten vrij simpel. De staat Maine, die heeft ongeveer hetzelfde systeem en daarvan gaat soms ook één district naar de Republikeinen toe. Maine heeft wat minder kiesmannen dan Nebraska. Die heeft er niet 5, maar 4 uit mijn hoofd. Nou ja, ik hoorde al een commentator op de Amerikaanse televisie zeggen, als de Democraten in Maine nu even in actie komen, want Maine is een hele progressieve staat met een democratische meerderheid. Ja, als zij hetzelfde doen als in Nebraska, ja, dan krijgt Joe Biden misschien één kiesman minder uit Nebraska, maar dan krijgt hij er eentje bij in Maine. Als de Republikeinen deze tactiek toe gaan passen, moeten wij het ook maar gaan doen. Nou ja, waarom begin ik hierover? Om twee redenen. A, omdat wat er dus in zo'n kleine staat als Nebraska gebeurt wel eens beslissend kan zijn voor de uitslag in november. Maar B, ik wil het vooral vertellen om te laten zien hoe groot die kracht van de kiesmannen is. Ik heb vaker gezegd waarom ik denk dat dat systeem heel goed bij de Verenigde Staten hoort. Maar dat hele spel rondom wie krijgt de meeste kiesmannen is dus ook bepalend voor hoe die verkiezingen uiteindelijk gaan verlopen. Daar hoort bij dat je in bepaalde staten heel veel investeert, omdat dat de bekende swing states zijn. Maar daar horen dit soort spelletjes ook bij, of we dat nu leuk vinden of niet. Dus goed opletten wat er de komende maanden in Nebraska gebeurt. Als daar wat verandert, als ze daar dat systeem aanpassen, dan hoor je het natuurlijk ook in deze podcast. Dan naar jullie vragen. Die hebben jullie weer keurig ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. De eerste vraag die komt van Lucas. Lucas zegt, hoi Raymond, waarom laat Biden of de Democraten de veel extreme linker flank niet vallen? Hij heeft in principe niks aan die extreme linkse mensen. Die zitten toch alleen maar in de staten die al 100% democratisch gaan stemmen. Wat denk jij? Ja, Lucas, goede vraag. De reden daarvoor is heel simpel. Het is niet zo dat die linkse mensen alleen maar in staten zitten die toch al links gaan stemmen. We hebben bij de voorverkiezingen bijvoorbeeld gezien dat in een staat als Michigan er een grote groep mensen woont die bijvoorbeeld kritiek hebben op de te slappe houding van Biden tegenover Benjamin Netanyahu. Tienduizenden mensen hebben daar niet op Joe Biden gestemd bij de democratische voorverkiezingen, maar hebben in feite aangekruist dat ze met geen een van de kandidaten blij zijn. In feite hebben ze blanco gestemd. Nou, Dat is een goed voorbeeld van een groep kiezers die vrij links is. En natuurlijk gaan de meeste van die mensen wel weer op Joe Biden stemmen in november. Want ja, je kan moeilijk naar Donald Trump gaan als je Joe Biden niet links genoeg vindt. Alleen, een heel groot deel van die groepen, dat kan zomaar een derde van die groep zijn, die kan wel eens bedenken dat ze of thuis blijven, omdat ze gewoon niet enthousiast genoeg zijn om op Biden te gaan stemmen, of dat ze mogelijk op een derde kandidaat stemmen. Hè? Dat is dan niet RFK, maar misschien stemmen ze wel op de lijsttrekker van de Groene Partij, die inderdaad een stuk linkser is dan Joe Biden. Nou, dan heb je het zomaar over tienduizenden mensen die dus ook in zo'n swing state als Michigan wonen. Nou, het verschil tussen Joe Biden en Donald Trump was ontzettend klein in die staten. Dus als zo'n kleine groep mensen denkt, weet je wat, Joe Biden, ik word er niet enthousiast van, ik word er niet warm of koud van, ik blijf thuis. Of, weet je wat, ik ga voor een andere kandidaat dan Joe Biden stemmen. Dan kan dat al bepalend zijn voor de verkiezingen. En daarom moet Joe Biden ook soms zijn oor laten hangen naar die groep kiezers. Dan een vraag van Christophe, die zegt, hoi Raymond, denk je dat de aanhoudende steun aan Israël president Biden de kop zou kunnen kosten? Er wordt gezegd dat er op de achtergrond hard gewerkt wordt aan een staakt het vuren, maar je leest toch aan de voorzijde alsnog zware wapens en vliegtuigen die aan Israël worden geleverd. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, dat bouwt natuurlijk voort, hè? Dat borduurt natuurlijk voort op de vorige vraag. Biden is voor een Amerikaanse president erg kritisch op Israël en zeker op Benjamin Netanyahu. Ik heb dat eerder gezegd, het feit dat Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, in feite zegt er moeten nieuwe verkiezingen in Israël komen. Lees Benjamin Netanyahu moet het veld ruimen. En dat Joe Biden daarvan zegt, ja, dat vond ik een goede speech, is al ontzettend hard. Dus je moet dat ook wel in de juiste context zien. Dat is al ontzettend fel. Veel verder kun je als president Biden ook niet gaan. Je hebt gelijk dat er nog steeds wapens worden geleverd. Daar zou hij wat van kunnen doen. Maar ja, als hij daar te extreem in wordt, met andere woorden, als Biden zou zeggen, weet je wat, we leveren geen wapens meer aan Israël. Ja, dan is er een hele andere grote groep kiezers, ook nog eens democratische kiezers voor een deel, namelijk de Joodse gemeenschap in Amerika, die daar natuurlijk weer heel erg boos op wordt. Dus het is een balanceeract waarin Biden, denk ik, momenteel doet wat hij kan doen. Hij heeft vrij weinig bewegingsruimte. Hij is al erg kritisch, veel kritischer kan denk ik niet. Dan een vraag van Colin. Ah, Raymond, mag Biden Air Force One en ook andere voertuigen gratis gebruiken als hij voor zijn campagne reist of moet hij daarvoor betalen? Nee, Colin, dat is niet het geval dat hij daarvoor moet betalen. Het antwoord is dus ja, hij mag dat vliegtuig gewoon gratis gebruiken. Ik moet je ook eerlijk zeggen, het is ook lastig voor hem om Air Force One niet te gebruiken, omdat Air Force One toevallig de benaming is voor het vliegtuig waar de president in zit. Dus al zou de president het officiële vliegtuig niet gebruiken en in een ander vliegtuig gaan zitten, dan heet dat vliegtuig Air Force One. Dus als je president bent, dan kun je alleen maar vliegen met Air Force One. Zo heet gewoon het toestel waar je in zit. Maar goed, we kennen natuurlijk allemaal het grote bekende vliegtuig, wat meestal Air Force One is. Ja, dat is gewoon het meest veilige vliegtuig voor de president om mee te rijden. Het is beveiligd tegen zowel cyberaanvallen, maar als bijvoorbeeld met de president iets fysieks gebeurt, dan is daar ook een ziekenboeg aanwezig, met zijn eigen bloed ook. Dus het is ook het meest veilig voor de president om daar gewoon mee te reizen. En dus ook als hij voor campagnedoeleinden reist, mag hij dat gebruiken. En presidenten die een goede economie hebben, denk aan president Clinton in 1996, president Obama in 2012, maar ook Donald Trump in 2020 en ook Joe Biden nu. Die reizen heel veel met Air Force One, juist voor campagnedoeleinden, want dat straalt toch iets presidentieels uit. Het straalt uit, kijk eens even, ik ben de man die het in het land voor het zeggen heeft en de goede economische situatie in het land, die is aan mij te danken. Dan een vraag van Niels. Niels die zegt, maakt Trump gebruik van spindokters en speechwriters of is hij daar te eigenwijs voor en doet hij alles zelf? Niels een combinatie. Hij heeft speechschrijvers en hij heeft ook wel mensen die hem mediaadvies geven, maar juist zijn PR is vaak wat hij zelf doet, omdat hij zegt, ik weet gewoon zelf het meeste van PR. En speeches, ja, daar rommelt hij een beetje mee. Dus hij heeft mensen die speeches voor hem schrijven, die leest hij ook op. Maar je ziet heel vaak dat hij iets opleest van de teleprompter, van de autocue, zeg maar. En vervolgens op basis van wat hij heeft gelezen zelf allerlei anekdotes uit zijn mouw scheurt. Gooit, moet ik zeggen. Dus hij speelt daar een beetje mee. Hij doet heel veel PR, heel veel speeches zelf, maar hij heeft wel mensen die dat ook voor hem doen. Goed, tot zover weer. Dank voor jullie vragen. Nogmaals, blijf die insturen, want ik heb inmiddels een hele lijst met vragen en die ga ik keurig af. Dus is jouw vraag nog niet langsgekomen, dan komt die nog een keer langs. Vragen kun je insturen via Twitter, Instagram en LinkedIn. En als je dat nou doet, dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.